Ik wil heel graag met u verder gaan met de bergreden. We naderen zo het einde. En ik heb deze preek, die heb ik genoemd als het licht duisternis is. Nu is dat niet dat ik dat zelf bedacht heb. Dat is een boek wat ik ooit eens gelezen heb, als het licht duisternis is, van Rianne van der Smit. En dat is een mevrouw die ook lezingen geeft in het land. En die was diep betrokken in het occulte. En dacht dat de dingen die ze deed, dat ze die deed omdat ze Jezus kende. En later blijkt gewoon dat ze totaal misleid is. En dat het licht wat ze dacht te hebben, dat dat de duisternis was. En ik wil met u, het wordt een hele intense morgen denk ik. Als we over deze dingen nadenken. En ik wil het ook heel erg persoonlijk met u maken. Want het is zo dat... We hebben wel wat cursussen gedaan hier en we willen dat ook weer starten na de zomer met een cursus Vrijheid in Christus. En dan gaat het eigenlijk over hoe we allemaal verweven kunnen zijn met dingen die in duisternis zijn. Waar ik dan aan denk is homeopathie, helderziendheid, iroscopie, yoga, glaasje draaien. Het is zo dat op scholen is dat zeg maar... Ja, overal gebeurt dat, ook in een dorp als heithuizen. Daar hoor je van mensen dat kinderen met glaasje draaien bezig zijn, pendelen, reiki, transcendente meditatie, magnetiseur, handlezen. En zo kan ik een morgen vullen met alle dingen die eigenlijk vanuit het Rijk der Duisternis zijn. En ik wil met u lezen en daarover samen nadenken wat dat voor u persoonlijk betekent en... hoe Gods woord daarover spreekt. En ik lees met u Matteüs 7, vers 21 tot 23... en de teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd achter me. Daar zegt Jezus, als hij het niet gezegd had, zou ik het zelf nooit durven te zeggen. Maar hij zegt, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader... die in de hemelen is. Velen. Je moet eens op dat laatste gedeelte van de bergreden, dan moet je eens op letten over hoe vaak dat het gaat over velen. Over weinigen die de poort zeg maar, binnengaan, die nauwe poort, en velen die brede weg willen gaan. En hier zijn die velen weer genoemd. Ik denk dat dat de velen zijn van die velen die op die brede weg wandelen. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, en die dag, dat is de dag van het oordeel, waar iedereen voor de Heere Jezus komt te staan. En dan zeggen ze, die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Je moet zich dat nog eens goed realiseren wat hier staat, dat ze in de naam van Jezus Gods woord geprofeteerd hebben. In de naam van Jezus demonen hebben uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Betekent mensen genezen. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Laten we even samen nog God zoeken. Vader, ik wil u zo ontzettend danken, Heer, dat uw woord zo krachtig is. En ik bid ook zo dat u mij als een middel gebruikt om onze harten te gebruiken. Om onze harten te bereiken. Ik wil mij echt vernederen, Heer. Voor uw grootheid, voor uw heerlijkheid. Ik wil u zo danken dat u met uw geest hier in deze ruimte werkt. En dat Jezus hier aanwezig is. Ik ben me ook zo bewust dat u hier aanwezig bent en ik hier spreek over de woorden die u gesproken hebt. En ik wil u zo bidden, hierin te leiden, Heer, dat we onze harten echt mogen openen en dat ik grote vrijmoedigheid heb om hierover te spreken. In Jezus' naam. Amen. Ik vind het een van de intensste dingen die hier geschreven staat. Het is namelijk zo, hier zegt de Heere Jezus dat er mensen zijn die Heere, Heere tegen hem zeggen en denken, en dat is het cruciale, ze denken hem te kennen. En het punt is dat het niet zo direct, het is natuurlijk is het heel erg belangrijk dat u Jezus kent. Maar het is nog belangrijker dat Jezus u kent. En dit is hier aan de hand. Jezus kent hen niet. Hij zegt tegen hen, en dat is cruciaal, dat hij noemt ze mensen die de wetteloosheid werken. En toch zeggen ze dat ze in de naam van Jezus geprofeteerd hebben, Gods woord dus gesproken hebben, dat ze demonen hebben uitgedreven, dat ze in de naam van Jezus vele krachten hebben gedaan. En het punt is dat Jezus dat niet ontkent. Hij zegt, jullie hebben niet geprofeteerd, jullie hebben geen krachten gedaan, jullie hebben geen demonen uitgedreven. Dat ontkent hij niet. Dat is daadwerkelijk, die krachten, wonderen en tekenen, daar kom ik zo dadelijk op terug, die zijn daadwerkelijk gebeurd. Maar wat er eigenlijk hier staat is, dat deze mensen, die hebben waarschijnlijk, zeg maar, over dat er ook daadwerkelijk mensen zijn genezen. En de vraag die ik met u vanmorgen wil beantwoorden is, hoe is het nu mogelijk dat iemand ervan uitgaat en ook de omstanders die het ondergaan, dat dit iemand is die vanuit Gods woord spreekt en dat doet in de naam van de Heer Jezus en het toch niet zo is. Ik wil u dat nog eens heel kort bijbrengen, omdat ik ook in onze bediening heel vaak met christenen te maken heb gehad die zeg maar naar zaken gingen zoals reiki en naar magnetiseurs en ze dachten die man is goed, want ze keken alleen maar naar zijn oprechtheid, ze keken naar de integerheid. En we hebben heel wat mensen, zeg maar als je in de bediening zoals Rietje en ik rondom bedden staan die zieken, waar je zieken tegenkomt of stervende mensen, wat zich daar eigenlijk in feite allemaal rondom ze afspeelt. Daar komt het eigenlijk samen en het zijn zeer integere mensen. Mensen waar wij mee gesproken hebben, die ook dachten dat ze een bron hadden, een krachtbron hadden, die van de Allerhoogste was. Want de gedachte is, en dat als toch iemand zeg maar een kind naar iemand toebrengt en het kind geneest, of het kind slaapt niet goed en het kind slaapt wel goed, hoe kan jij dan, en daar werd ik dan persoonlijk echt aangesproken, hoe kun jij dan zeggen dat het niet van God is? En er wordt gekeken naar het resultaat en er wordt gekeken naar de, zeg maar, naar de bewogenheid van diegene die daarmee bezig is. En al deze mensen zijn echt bewogen. Maar Jezus die geeft direct al aan door te zeggen van, dat hij zegt, u die de wetteloosheid werkt, daarin geeft hij direct de bron eigenlijk aan. Ik heb die tekst heb ik niet geciteerd, niet op sheet staan, maar er staat bijvoorbeeld in 2 Thessalonicense 3, er staat dat in de eindtijd waar de grote afval komt, en er staat daar, en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, die zal geopenbaard worden. Die wetteloosheid, die mens van de wetteloosheid, de tegenstander van God, die boven al wat God genoemd is en God vereerd wordt en hij zich in de tempel wil gaan zetten en zichzelf als God voordoet. Dat staat in 2 Thessalonicense, hoofdstuk 2, vers 3. Er wordt direct die link gelegd naar de zoon van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. En als Jezus dan hier zegt, u die de wetteloosheid werkt, gaat dat tegen gerechtigheid en tegen rechtvaardigheid in. En zie je de bron. Weet je, die bron waaruit die, waar komt, ik ga met u kijken in de Bijbel, hoe is het nu mogelijk dat er wonderen tekenen en krachten gebeuren? Hoe kunnen we dat nu verklaren? Maar ik heb, zeg maar als voorbereiding op deze preek, heb ik eens gekeken wat er alleen in de provincie Limburg wordt aangeboden. En er zijn 168 organisaties, stichtingen of privépersonen die geregistreerd staan waar je terecht kunt voor paranormale hulpverlening. 168. Ik heb het niet vergeleken met andere provincies, want ik wilde er niet te veel tijd aan besteden. Maar het viel me echt op, 168. Ik kwam op een site waar 60 mediums, met een mediums staan. Met één muisklik heb je online direct contact. Ik heb het niet gedaan, maar je kunt direct online contact krijgen. 14 paranormale hulplijnen die dag en nacht beschikbaar zijn. En op die sites, daar wordt dus, daar geven mensen echt verslag ervan dat ze genezen zijn van rugklachten, dat ze genezen zijn van ontzettend veel zaken waar ze last van hadden. Ook anderen die daar bijvoorbeeld in relatieproblemen hadden, die daar naartoe zijn gegaan en die daarvan getuigen, die daarvan schrijven dat ze geholpen zijn. En er wordt ook gezegd, het is een spirituele bron. Het wordt ook onder de spiritualiteit wordt het, neergezet. En de bron waaruit geput wordt, dat is geen goede bron. Terwijl ze wel denken dat het een goede bron is. Maar hoe kan het nu zijn dat iemand dit doet met de gedachte dat hij God dient en dat hij dat doet vanuit de naam van Jezus? Maar erger nog, hoe is het mogelijk dat mensen, natuurlijk kan ik zeggen van mensen die Jezus niet kennen, dat die hun hulp zoeken en die zijn ten einde raad en die komen daaruit. Maar ik wil het eigenlijk heel erg graag hebben over broeders en zusters die ook hulp zoeken en ook daar terechtkomen. En het niet zien. Ik ben ontzettend dankbaar dat in 1987, toen is Edward ook aanwezig. Ja, Edward, hoi. Edward heeft een uittreksel gemaakt, dat boek is niet meer te krijgen, over het lieflijke gezicht van de boze. Dat is een uittreksel 1987. Ik bewaar dat. Ook voor de voorbereidingen van deze preek heb ik dat nog eens helemaal doorgelezen. Andere boeken zijn zoals licht, als het licht duisternis is, of een ander boek is van Hekserij tot Christus. Ik heb in die tijd en ook nu regelmatig lees ik daarvan. Waarom? Omdat je daarin ziet de ongelooflijke misleiding die er eigenlijk is. Dat het licht eigenlijk wat we zien duisternis is. En ik wil met u even door de Bijbel gaan, u wat dingen laten zien, dat dat ook allemaal beschreven is, dat dat zo is. In Handelingen 8 bijvoorbeeld, daar komt Filippus, die is een dienstknecht, die komt naar Samaria. Wacht maar even, ik zal het aangeven als ik de tekst nodig heb, Rachel. In Handelingen 8 komt Filippus, dat is een dienstknecht van de Heer Jezus, die komt in Samaria. Samaria ligt midden in Israël. En daar is een man die Simeon genoemd wordt. En deze man, die had daarvan staat, deze man had de hele stad door zijn tovenarij in zijn macht. Mensen waren diep onder de indruk van zijn goede bedoelingen en waren diep onder de indruk van de geweldige openbaring van zijn macht en van zijn kracht. Ze waren ervan overtuigd dat die tekenen, wonderen en krachten die tot genezing waren en tot genezing dienden van de mensen, dat die door God gegeven was. De God die hemel en aarde, God van hemel en aarde die hemel en aarde geschapen heeft. En ze zeiden tot die man, Handelingen 8 vers 10, laat maar zien, alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. Daar wordt van getuigd dat deze Simeon, dat iemand was die wondere krachten en genezingen deed en dat was de grote kracht van God. En dan komt Filippus in die stad. En Filippus ontmaskert dit. Hij zei, deze Simeon komt tot geloof. Later zie je dus nog een enorme tocht dat hij nog vasthangt, omdat hij ook die kracht wil hebben die Filippus daar laat zien. Maar dan zie je eigenlijk dat. Maar je ziet dat door de bekering wordt geopenbaard dat het licht wat hij dacht te hebben, de krachten en de wonderen die hij dacht te hebben, dat dat van de duisternis was. En niemand in zijn omgeving had het in de gaten dat het niet van God was. Iedereen dacht, deze man is een grote man, hij is een kracht Gods en hij brengt de zegen van God over ons heen. In Handelingen 16 loopt een vrouw met Paulus op zijn zendingsreis Paulus achterna. Deze vrouw die had een waarzeggende geest. Ze was een slavin en deze vrouw die bracht haar meesters veel inkomsten, staat er. En dan staat er in Handelingen 16, vers 17, ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar de zaligheid verkondigen. Je kunt het toch niet beter hebben? He, als mensen toch achter je aanlopen en die zeggen, deze mensen, je bent het evangelie aan het verkondigen, en dan zegt iemand, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dan zie je eigenlijk dat toch is het een belijdenis wat hier gebeurt, niet uit ervaringskennis. Het is iemand die wat citeert, die zeg maar, als je het onder profeteren eigenlijk, profeteren is eigenlijk Gods woord citeren, maar als je het onder een aanbeveling ziet, dan zou je toch kunnen zeggen van, je kunt geen betere aanbeveling krijgen dat je een dienstknecht van God bent, de Allerhoogste, en die de weg naar zaligheid verkondigt. En toch is het zo dat het geen ervaringskennis is. Het is niet iets wat ze zelf beleidt totdat zij Jezus kent. Want wat gebeurt er? Paulus draait zich om en hij vermaant die boze geest, die waarzeggende geest. En die waarzeggende geest, die demonische macht, verlaat deze vrouw en de mogelijkheid van waarzeggerij is ze kwijt. En daardoor komen zij ook in grote moeilijkheden, omdat een bron van inkomsten eigenlijk voor diegenen die deze slavin tot eigendom hebben, dat die zeg maar in grote opstand komen, omdat die bron opdroogt. Die waarzeggende geest, daarvan is ze bevrijd. In 2 Korinthe 11, vers 13 en 14, daar staat, want zulke lieden zijn valse profeten, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En nu komt het, en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel des van het licht. Weet je, het is, als je dit ook zo bekijkt, dan het is niets bijzonders dat er dus dienaren zijn, zoals deze tekst laat zien, dienaren die denken in Gods naam te handelen en in feite zijn ze bezig met ongerechtigheid. En de bron, nu laat ik u twee teksten zien, die eigenlijk alles samenvatten. Als Jezus, zeg maar, als in Handelingen 2, vers 22, een toespraak van Petrus, als die over de Heer Jezus spreekt, dan zegt hij, Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is. En hoe werd het nu, hoe werd Jezus nu aangewezen? Ik heb dat onderstreept. Door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Krachten, wonderen en tekenen. Maar weet u wat zo ontnuchterend is? Dat in 2 Thessalonicenzen 2, vers 9, daar staat over de Satan geschreven, hen wiens komst overeenkomstig te werken van Satan is, met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen, met allerlei misleiding van de ongerechtigheid, die hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Maar nu gaat het mij in feite dat u ziet dat exact ook in het Grieks worden dezelfde woorden gebruikt. Het is krachten, Jezus is gekomen met krachten, wonderen en tekenen. En de Satan is de grote imitator. Hij wordt niet alleen zeg maar de antichrist genoemd, ook in Openbaringen zie je, we zijn met de 65 plus groep, die bij ons de jeugd van toen heet, zijn we bezig met een studie over Openbaring. Ook daar zie je zelfs in het boek Openbaring dat de Satan zich manifesteert in drie gedaantes. Om God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te imiteren. En hier zie je eigenlijk dat hij de krachten en de tekenen en de wonderen allemaal imiteert. En waarom? Waarom misbruikt de duisternis en misleidt de duisternis? Wat is nu de diepe kern? Waarom is het zo dat mensen genezen en dat er krachten gebeuren en dat zoals zo dadelijk, zeg maar, zoals de Heer Jezus hier zegt van, je hebt demonen uitgedreven, je hebt in mijn naam krachten gedaan, maar ik heb je niet gekend. Omdat de bron anders is. En wat is nu de diepe oorzaak dat de Satan dit doet? Dan moeten we even, er is heel veel over te vertellen, maar ik, omwille van de tijd moet ik me altijd erg beperken. Maar het is, als je iets van het occulte weet, in de, zeg maar van de duisternis weet, dan zie je dat de Satan is een geschapen wezen, een engel, een geschapen wezen die, zeg maar, enorm machtig is. Enorme schittering. Het is een engel geweest, zeg maar, die een enorme indrukwekkende verschijning. Ik denk dat wij een van de grote problemen is dat wij een beeld hebben van de Satan als zijnde een rood kereltje met een driepoot en twee horentjes. En dat is, zeg maar, dat is de grootste misleiding die u van, kunt hebben. Omdat als de Satan, zeg maar, op een gegeven moment zich aan God wil gelijk gaan stellen, dan vallen er een derde van het aantal engelen valt. Maar u moet zich voorstellen, ik zal u zo dadelijk die tekst laten, zullen we zalig lezen, maar u moet zich voorstellen dat een groot hertogdom Liechtenstein. Die trekken, op een gegeven moment zijn ze niet akkoord met wat er allemaal in Amerika gebeurt. En dan zeggen ze, we trekken op ten strijde tegen Amerika. Dat is natuurlijk een totaal onevenwichtig iets. Die strijd duurt een dag of een twee uur. En dan is het grote hertogdom Liechtenstein is van de kaart geveegd. Met alle goede bedoelingen of kwade bedoelingen die ze ook hadden. Die verhoudingen kloppen gewoon helemaal niet. Maar u moet zich eens voorstellen dat de Satan, die is zo machtig, zo schitterend voor de zondeval, dat hij zegt, ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen en ik trek ten strijde. Dat geeft iets aan, ik wil u iets aangeven, dat je dus in feite, als wij in die bevrijdingsbediening bestaan, dan weet ik dat het niet van ons komt, maar dat het echt komt van Jezus. Hij alleen. Want als je het op zou trekken tegen de duisternis, niet bekleed met Christus, zou je een loodje leggen. Want je ziet bijvoorbeeld in Jesaja 14, vers 12 tot en met 14, daar wordt die zeg maar, dan wordt die zondeval, die val van de Satan wordt er beschreven. Laat die maar zien. Ja, daar staat, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinner over de heidenvolken. En u zei in uw hart, en nu komt het, wat zei die in hun hart? Waar is het de Satan eigenlijk om te doen? Ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven de Godsterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. En dan komt het. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En hoe kan die zich nu gelijkstellen met de Allerhoogste? Heeft u zich dat al eens afgevraagd? Hoe kan de Satan zich nu gelijkstellen? Waar is die op uit? Er is maar één ding wat God toekomt. God alleen. De Heer Jezus en de Heilige Geest. De drie enige God komt één ding toe. En dat is aanbidding. Niemand zullen we aanbidden als alleen God en Hem alleen. En als de Satan zegt, ik wil me aan de Allerhoogste gelijkstellen, dan is het hem te doen om de aanbidding die God eigenlijk toekomt, dat hij die ontvangt. Weet je, als Jezus in Lucas 4, vers 1 tot en met 13, 40 dagen heeft gevast, en op een gegeven moment komt de Satan naar hem toe en de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid van de koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef hem aan wie ik wil. En wat is de vraag? Wat wil hij daarvoor in ruil? Als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Als Jezus hem aanbidt, zal die koninkrijken en alles wat God geschapen is en eigenlijk onder de heerschappij van de mens heeft gesteld. En door de zondeval is het onder de heerschappij van de Satan gekomen. Het is een rechtmatig iets wat hij daar doet. Hij heeft recht om dat tegen Jezus te zeggen. En dan zegt hij, als je mij aanbidt, dan zal het zo zijn dat dit allemaal voor jou is, zonder kruis, zonder geestel, zonder doornenkroon. Zonder te lijden, zonder dat God de toorn over de zonde over je uitgiet. Als je mij aanbidt. Hij biedt hem dus de heerlijkheid aan in ruil voor aanbidding. Hij biedt dus genezing en krachten en wonderen aan. In ruil. Dat is niet zonder consequenties. Mensen die in dat circuit terechtkomen, die daarmee te maken krijgen, die worden aan de ene kant genezen en aan de andere kant worden ze vastgebonden. Waarvoor? Omdat er iets terug voor moet komen. Er moet aanbidding voor terugkomen van de duisternis. Of dat nu bewust is of niet bewust is. En uiteindelijk, omdat het karakter van de Satan een zoon van het verderf is en een mensenmoordenaar, zal het uiteindelijk zo zijn dat de mens die zich daarmee inlaat, compleet gebroken wordt. Lichamelijk, emotioneel, psychisch. Het is dus mogelijk, wat Jezus hier laat zien, dat iemand de juiste woorden gebruikt en het doet in de naam van Jezus, maar toch buiten het koninkrijk God staat. En ik zou dat nooit van mezelf hebben durven te zeggen. Ik zou hier deze woorden nooit durven uit te spreken. Dat iemand zegt, dat iemand belijdt dat Jezus Heere, Heere is. En dat hij wonderen en tekenen doet. In de naam van hem. Ik zou er dan niet aan twijfelen. Maar ik zit nu al, zeg maar, een hele tijd met Rietje samen, dat we in de bediening mogen staan en in deze gemeente mogen staan. En we hebben veel dingen gezien. Wat dit hier gewoon bevestigt. Niet alleen dat dat belangrijk is, omdat Gods woord is Gods woord. En dat hoeft in die zin voor mij niet bevestigd te worden. Het is Gods woord. Maar je ziet het gewoon om je heen. En wat is nu het subtiele? Het subtiele is, als het om christenen gaat, dan zie ik hier in 2 Korinthe 11, vers 3 en 4 een tekst en die zegt, laat die maar zien, maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid even verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Het wordt weggetrokken van de eenvoud van Christus. Maar wat mij choqueert, echt mensen, dat choqueert me ontzettend. Als Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe, dan schrijft hij hun, want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Dat choqueert me. Dat choqueert me. Dat als iemand met een andere Jezus, die niet hier beschreven staat, maar met een andere Jezus komt, En we worden daardoor genezen. We krijgen daardoor succes. We hebben daardoor rijkdom. We hebben daardoor een goede naam. Dan verdragen we dat best. En ik heb weer wat discussies gevoerd. Dat het zelfs zo was dat als ik met mensen, ook mensen uit de gemeente, als ze zeg maar in dat circuit terechtkwamen van magnetisme of van reiki of van weet ik wat het allemaal was. En dan zeiden ze, het helpt toch? Het helpt toch? En dat is toch ook iemand die toch ook Jezus, iets zegt over Jezus. Het is toch bijna Bijbels? Bijna Bijbels, Miel. Bijna Bijbels. Dan kon ik wel huilen. Kon ik echt huilen. Omdat we dat best wel verdragen. Als er een ander evangelie verkondigd wordt. Als er een andere Jezus verkondigd wordt. En ik wil het dus niet hebben over de mensen die niet de weg weten. Die de waarheid niet weten. Die niet het licht hebben gezien. Die Jezus niet hebben ontmoet. Natuurlijk klampen die mensen zich in alle nood ergens aan vast. En komen ze daarin terecht. Maar ook onder ons gebeurt dat. Weet je, wat is nu de weg als je, zeg maar, stel dat je met dit soort praktijken, dat je je daaraan hebt overgegeven of dat je het hebt gezocht. En dat kan ook op hele subtiele wijze zijn, dat een horoscoop, dat je misschien elke dag de horoscoop leest. Dat je leidraad is. Of dat je op school met glaasje draaien bezig bent. Of met pendelen. Of met tarotkaarten. Het wordt in alle geuren en kleuren. Worden we eigenlijk ook klaargemaakt. Om het allemaal maar vanzelfsprekend te zien. Als je kijkt naar de tekenfilms. Daar is geen enkele tekenfilm die niet zeg maar doordrenkt vaak is, of ik wil niet zeggen, geen enkele, maar heel veel tekenfilms die doordrenkt zijn met occulte zaken, waarin kinderen eigenlijk vertrouwd geraakt, worden ermee vertrouwd dat er meer is als wat we zien. Als je kijkt naar wat op school onderwezen wordt, als je kijkt naar films. En het is gewoon, we zijn langzaam zo klaargemaakt dat het zeg maar in onze maatschappij iets is wat gewoon erbij hoort. En weet je, ik wil u vragen, ik wil u zo dadelijk iets laten zien, een weg, hoe vrij te worden. Maar het is ontzettend belangrijk dat je herkent en erkent, daar begint het eigenlijk mee. Dat je erkent dat je met dit soort zaken in aanraking bent geweest of het bewust hebt gezocht. Of dat je als ouder je kinderen dan naartoe hebt gebracht omdat hij slaapproblemen had of dat hij in bed plaste. Het is ontzettend belangrijk dat we ons, zeg maar, dat Gods woord op ons leven mag komen met waarheid en met, in eerste instantie met genade. God komt met genade. Die hele bergrede, dat is diepe genade. Natuurlijk met waarheid, want zonder waarheid is er geen genade. Maar het is zo dat God komt met genade en hij wil u vrijmaken. En weet je, het gaat zo diep dat het niet zo is dat ik zo dadelijk een oproep doe en diegenen die daarmee in aanraking zijn geweest, dat we samen kunnen bidden en dat je vrij gaat. Het gaat veel dieper. Omdat het met de directe duisternis te maken heeft. En ik wil dadelijk wel een oproep doen dat u mag gaan staan als u het herkent en erkent. En zegt, Heer, ik heb dat daadwerkelijk, heb ik bewust of onbewust ben ik daarmee in aanraking gekomen. Maar dan wil ik bidden dat hij de kracht krijgt en dat hij niet hier de deur uitloopt, maar dat hij er werk van maakt. En dat hij dat onderzoekt. En dat hij hulp zoekt. En dat met iemand anders samen gebeden wordt. Want het kan enorme invloed in je leven hebben. Het eerste wat absoluut noodzakelijk is, laat die maar zien, Rachel, dat is, je kunt aan zoiets niet beginnen als er niet bekering en wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Als mensen naar ons toe komen die daarmee in aanraking zijn geweest, of dat die daar last van hebben, of slapeloosheid, onder slapeloosheid lijden, en je gaat kijken, dan is het eigenlijk je kunt iemand niet bevrijden als die niet wederom geboren is en niet dat er bekering is plaatsgevonden. Weet je, ik moet zo denken aan dat prachtige beeld wat Jezus eigenlijk, als die dan bij dat graf van Lazarus is en die steen wordt weggehaald, dan is het zo dat Jezus roept Lazarus, Lazarus kom naar buiten. En dan zie je dat die dode, die wordt opgewekt tot leven, maar hoe komt die dan naar buiten? Gewikkeld in de grafdoeken en een zweetdoek heeft hij nog op zich. En dan zegt Jezus tegen de omstanders, tegen de discipelen, maak hem los en laat hem weggaan. En het mooie is dat werk, dat is die bediening, dat Jezus iemand tot leven wekt, dat er wedergeboorte heeft plaatsgevonden. En hij komt uit dat graf, maar er is nog gebondenheid. Je zit nog vast aan die grafdoeken. En je zit nog vast aan dat zweetdoek. Het zweetdoek wat je zelf allemaal wil presteren om jezelf te redden. En dat grafdoek. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, maak hem los. Dat is eigenlijk de bediening. Dat is een prachtige bediening. Dat mensen vrij komen. Dat ze los komen. En wat is daarvoor nodig? Voorlichting. Voorlichting. Weet je, je moet weten wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. En dat is ook een van de dingen waar deze preek eigenlijk toe behoort, om u goede voorlichting te geven, om een goede Bijbelse basis te geven. Maar weet u, in 1 Korinthe 15 vers 34, daar staat, ook weer aan de Korinthebrief geschreven, aan de Korinthe christenen geschreven, sommigen hebben geen kennis van God, tot beschaming zeg ik dit. Sommigen hebben geen kennis van God, tot beschaming zeg ik dit. Een voorlichting begint niet met in eerste instantie allemaal uit te leggen van wat reiki is en wat homeopathie is. Nee, voorlichting is dat je God leert kennen. Dat je hem leert zien. Want dan in dat licht zul je de dingen gaan herkennen en erkennen. En dan komt het tot zelfonderzoek. Tot een zelfonderzoek. En dat is soms heel moeilijk, een zelfonderzoek. Weet je, ik had het vanmorgen met Rietje daarover nog. De eerste keer dat wij echt met dit soort zaken, een van de eerste keren dat wij met dit soort zaken in contact kwamen en een hulpvraag kregen, was uit 30 jaar geleden ongeveer, schat ik, is dat geweest. Was een echtpaar, een prachtig echtpaar bij ons in de gemeente. Ze zijn al tientallen jaren niet meer hier. Ze zijn verhuisd toen naar België. En die kwamen met een vraag en die zeiden tegen ons, Miel en Rietje, mogen we eens met jullie spreken? Ze waren echt toegewijde christenen. Hartstikke bijzondere mensen. Goed contact hadden we, konden samen bidden. Toen vroegen ze op die avond tegen ons dat die man, die had problemen met de ontbidding van God. Hij zei, Emiel en Rietje, ik kom niet tot ontbidding. Ik kan me niet geven. Ik kan me niet aan God geven. Het is altijd alsof ik, als ik het wil, dat ik tegen een muur aanloop. We hebben wat vragen gesteld, we hebben veel met hem doorgesproken en we konden de bron eigenlijk niet vinden. En omdat we ten einde raad waren, nu begin ik ermee, maar toen, 30 jaar geleden, als we dan ten einde raad waren, gingen we bidden. Nu begin ik ermee, door schade en schande geleerd. Maar toen waren we nog aan vragen en toen gingen we bidden, maar we wisten het niet. een tijd van stilte en van gebed. En toen bracht de Heilige Geest de jonge man in gedachten dat zijn vader hem op jonge leeftijd naar de Satanskerk had gebracht. Dat hij daar aanwezig was geweest en dat hij daar, zeg maar, de sporen van droeg. En niet dat alleen, ook in de gedachte kwam van hem, en dat deelde hij toen met ons, dat hij op zolder had hij nog heel wat houten voorwerpen die echt aan door zijn vader gemaakt waren en die echt aan afgoden gewijd waren. Hij ging naar huis, hij ruimde de zolder op, hij verbrandde die dingen. En het was, we hebben toen echt gebeden met hem dat God hem reinigt en heiligt, ook van het voorgeslacht. En het was schitterend. Schitterend. De kracht en de macht van Jezus. Het is indrukwekkend. Als je mensen bij Jezus brengt. Als ze voorlichting krijgen en zien, herkennen en erkennen. En dan dat de Heilige Geest met hen zo ver gaat dat ze zeggen, hier is de bron. En hij maakt dan vrij. Dan zie je ook dat er, zeg maar, berouw moet zijn. Dat is het vierde. Berouw. Dat er echt, dat je echt ziet van, wat is berouw? Je gaat het zien zoals God het ziet. Je gaat zien hoe je God gekrenkt hebt. Ook al is het zo dat het onbewust is geweest, of heb je daar, zeg maar, weinig aandeel hebben aan gehad. Het is zo dat je dan zegt, Heer, ik heb daar die berouw van, dat ik deze stappen heb gedaan. Ik heb u gekrenkt. Ik heb uw zoon gekrenkt. En dat je dan tot een volledige belijdenis komt. En die belijdenis, dat is ontzettend, ons dat heeft laten zien, dat is dat als je, natuurlijk is dat elke keer een gradatie. Het is niet zo dat je, als je vandaag eens een horoscoop gelezen hebt, dat je dan in weet ik wat verbindingen bent terechtgekomen. Er zijn natuurlijk heel wat gradaties. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat op het moment dat God je iets, zeg maar, laat zien, dat je het ook beleidt. En beleidt onder 2 of 3 getuigen. Omdat de duisternis je niet zomaar loslaat. Weet u, u moet zich voorstellen dat Nederland is met België in oorlog. En op een gegeven moment ben ik met Rietje aan het wandelen en ik kom toevallig dat we het grenspaaltje niet hebben gezien. En toevallig kom ik in België. En een Belgische soldaat die zegt, hey, Miel en Rietje, op ons gebied, ik arresteer je. Dan zeg je, sorry, maar dat was hartstikke onbewust. Ik heb me gewoon verlopen. Ik ben hier terechtgekomen. Ik wil gewoon gaan. Nee, je wordt krijgsgevangen gemaakt. Als u op dat gebied komt, wordt u krijgsgevangen gemaakt. En dan is het zo bijzonder dat je mag belijden en dat Jezus je vrijmaakt. En dat er 2 of 3 getuigen bij zijn, zodat het vaststaat in de hemelse gewesten, is een tekst uit de Bijbel. Het staat vast in de hemelse gewesten. En op het moment dat je weer wordt aangeklaagd op datzelfde, zeg je, ga weg, Satan. Ga weg. Want die en die, ik heb het beleden. Jezus was erbij. En als je het niet gelooft, deze 2 broeders of zusters waren er ook bij. Weg. Weg hier. Soms is er bevrijding nodig. Dat je pleit op de naam van Jezus. Als er zulke diepe bindingen zijn, dat er echt veel meer nodig is om, zeg maar, van die demonische machten bevrijd te worden. En dan is iets wat hij ook heel erg, laat de volgende maar zien. Verbreken en wegdoen. Ja, de volgende. En dan de volgende. Dat is staan in geloof en opbouw van een goed geestelijk leven. Weet je, dat wordt meestal niet gezegd. Maar het is ontzettend belangrijk dat u zich voedt, dat u met Jezus wandelt. Want het gevaar dreigt gewoon dat je weer misgaat. Want de meesten die dat is overkomen, onderscheiden het niet. Ze onderscheiden het niet. Dus je hebt echt mensen nodig om je heen, om je daar, die je daarin op aanspreken. En dat je een geestelijk goed leven met hem vindt. Biddy, ik wil heel graag u niet zo naar huis laten gaan. Omdat ik zelf, ik ben zeg maar met dit onderwerp, dat is niet zo dat ik daar deze week alleen maar mee bezig ben geweest. Ik ben met de preken die ik houd al minstens 4-5 weken van tevoren bezig. Zeker als het om zo'n serie gaat. En ik was er intens weer opnieuw diep door geraakt. Vooral door die woorden dat de bergrede komt nog een gelijkenis waar Jezus ook zegt, waarom doe je niet wat ik zeg tegen die twee bouwers? Daar gaan we over 2 weken over nadenken. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat als u zegt van ja, ik herken dit en ik erken het ook, dan wil ik u echt uitnodigen, niet voor mij, maar voor God te gaan staan. Als wij een uitnodiging doen, ik weet uit mijn eigen leven, dat dat een ontzettende, soms waren er uitnodigingen, dan ging ik staan voor God en dat bracht een enorme wending. Niet dat mijn probleem daarmee opgelost was, maar het was een uitdaging geworden, samen met hem, om dit te gaan overwinnen. En ik wil ook niet zomaar zeg maar, met u bidden en dat u dan bevrijd naar huis gaat, want daar zitten veel meer diepere wortels achter. Dat moet doorzocht en bekeken worden. Maar ik wil wel met u samen bidden dat u erkent, herkent en erkent. En als u dat in uw leven herkent en erkent, dan mag u zo dadelijk gaan staan en dan zal ik bidden. En wat ik dan bid, is dat de kracht van God over uw leven komt, zodat u stappen gaat ondernemen om echt die vrijheid van Jezus, die vrijheid in Christus, te gaan beleven. En dan dat u zeg maar, mensen zoekt die met u, samen als u gast bent, dat u mensen zoekt die met u die stappen doorgaan. Want er is niks mooiers. Jezus is gekomen, staat er, opdat wij vrij zijn. Opdat we vrij zijn. En dat is niks indrukwekkenders. Dat mensen bij hem komen en dat hij hun ook vrij maakt. Ik wil zo even stil zijn met u. Ik wil ook het muziekteam vragen om Boudewijn die zal een lied spelen, heel met zo weinig mogelijk noten. En dat lied dat zegt, Heer, uw bloed dat reinigt mij. En dan wil ik u zo bidden, als ik zo dadelijk die uitnodiging doe, dat u echt mag gaan staan en dat u echt mag ervaren dat God deze dag gebruikt als een wending in uw leven om u vrij te maken, om vrij te zijn in Christus. Als je de dingen herkent en ook erkent wat vanmorgen zo besproken is, dan wil ik u echt vragen om te gaan staan. Om God echt te kennen te geven. Heer, ik herken en erken wat u vanmorgen door uw woord laat zien. En ik wil ermee breken, maar ook daaraan gaan werken om echt die vrijheid in Christus echt te mogen beleven. En als u dat wilt doen, dan is er nu gelegenheid om te gaan staan en dan zal ik voor u bidden. Ik wil u nog een gelegenheid geven als er echt die strijd is in uw hart, Of u nu wel gaat staan of niet gaat staan en u misschien bang bent voor wat mensen van u denken, dan wil ik u echt vragen om die schroom echt af te leggen. Omdat het een enorme wending in uw leven kan zijn om God echt aan te roepen. Vader, we willen zo met de mensen die zijn kan staan, willen we echt bidden. U bidden voor vrijheid in uw Zoon Jezus Christus. En we willen u zo ontzettend danken dat ze herkennen en erkennen. Dat ze misleid zijn en dat u Heer bent. En we bidden voor kracht en voor inzicht. Dat er mensen om hen heen komen die hen helpen om die weg te gaan, om in Christus echt die vrijheid ook te ervaren. Dat we echt mogen ervaren dat het bloed van uw Zoon Jezus Christus daar zo'n geweldige kracht van uitgaat, dat we gereinigd en geheiligd zijn en vrij zijn van de duisternis. Dit bid ik voor diegenen die zo zijn gaan staan, zegen hen, Heer. Bevestig hen en zegen hen. Tot eer en heerlijkheid van uw Zoon Jezus Christus. Tot heerlijkheid van uw eigen naam bidden we dit. Amen.